Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Gemeente, wij lezen Gods woord uit het eerste hoofdstuk van Matteüs. We beginnen bij vers 18 en we lezen tot het eind van dat hoofdstuk. Matteüs 1, vers 18 tot het eind. En na de schriftlezing zingen we Psalm 77, het achtste vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus, want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, al zo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten, en al zo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: Ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
MUZIEK
Gemeente, laten wij vanavond ook ons geloof belijden. En laten we dat doen met artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Spreken we dan in ons hart, wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld ten tijde door hem bestemd, dewelke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van nodig dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht der lendenen van David is, zover het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaï, gesproten uit het geslacht van Juda, afkomstig van de Joden, zover het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo is hij in der waarheid onze Immanuel. Dat is God met ons. Gemeente, wij gaan samen de Heer om zijn zegen bidden. Heren, wat heeft u ons ook op een dag als deze veel te belijden gegeven? We hebben dat zojuist in die samenvatting van een van onze belijdenisgeschriften nog eens een keer gehoord en uitgesproken. Dat wij belijden dat gij de beloften vervuld hebt, zoals u die eeuwenlang hebt gegeven en steeds weer hebt herhaald, waardoor de vaderen onder de oude bedeling niet in het duister hoefde rond te tasten, maar houvast kregen, geloofsgrond kregen. En dat gij uw woord ook inderdaad waar gemaakt hebt en dat gij uw zoon gezonden hebt, geworden onder de wet, geworden uit een vrouw, dat hij de ware menselijke natuur zowel in lichaam als ziel heeft aangenomen en dat hij zijn broederen in alle dingen gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. En zo is hij nu, zo beleden wij zojuist en we doen dat op grond van uw eigen getuigenis. Waarlijk onze Immanuel, God met ons. Heren, wij danken u dat die dingen er staan en dat die dingen door u zelf gezegd zijn en dat we ze kunnen en mogen belijden op grond van wat gij zelf hebt gezegd. En dat dat de vastigheid is. Ook in een tijd waarin alles wankelt en waarin alles donker wordt en hoe langer hoe donkerder, dat deze dingen niet veranderen. Maar dat wat gezegd, wat gedaan, wat gesproken, wat gegeven, wat gewerkt is, blijft. Jezus Christus, gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En nu is hij altijd die Immanuel. Nu is hij altijd Jezus, omdat hij kwam om zijn volk te verlossen van hun zonden. Nu is hij altijd de Christus, in wie gij, o Vader, een welbehagen hebt. Wij danken u voor die dingen, Heren, en wij bidden van u dat we ze vandaag weer eens mogen zien. Dat we ons niet bezighouden met de franje, met de buitenkant, met de oppervlakkige kant van de zaak, maar dat wij mogen doordringen tot het wezen van het kerstfeest, van de komst van de Heere Jezus Christus. En dat gaat veel dieper dan alleen maar een kerstvertelling over de herders en de schapen en de kribben. Want als we dat gezien hebben, heren, dan hebben we wel wat gezien, zeker. Want u openbaart die dingen ook. Maar dan hebben we het eigenlijke nog niet gezien. Zelfs als wij naar het kindje in de kribbe kijken, dan moeten we nog ogen hebben die doorzien. En nog een hart ontvangen dat er doorheen dringt. Dat kind, God en mens in één persoon. Dat kind, de ware zaligmaker. En wat betekent dat? Dat kind, Jezus, omdat hij verlosser is. Christus, omdat hij de gezalfde is. Immanuel, omdat in hem gij nabij zijt. En omdat in hem zelfs uw nabijheid verandert, nog intensiever en intenser en intiemer wordt in gemeenschap. Wij bidden van u, Heere, dat we de dingen mogen zien zoals u ze in uw woord openbaart. Dat wij vandaag ook in onze kerkdienst toch een beetje theologisch mogen denken. En dat we werkelijk ook verstand, geestelijk verstand, verlicht verstand ontvangen. Om te verstaan wat u toen gedaan hebt. En wat nog altijd vrucht draagt. En wat nog altijd de bron van zegen en van zaligheid is. Want daar ligt het nu, Heren. Daar hebt gij het neergelegd. En dat is verder ontplooid en verder ontwikkeld en verder gerealiseerd in die ganse weg die dat kind van Bethlehem daarna gegaan is. Tot op de dag van vandaag toe, ja, tot op de dag van zijn terugkomst. De wolken des hemels. Heren, geef ons ogen om te zien, geef ons verstand, geef ons de dingen ook werkelijk te ondervinden. Want zelfs al zouden we het allemaal met ons verstand kunnen nazeggen, en al zouden we met ons verstand in bepaalde verborgenheden en heilgeheimen kunnen indringen, dan nog zal het gaan om de opening van ons hart en om het waarachtige geloof. En geloven is toch iets dat we niet alleen maar met ons verstand kunnen doen. Daar moet ons hart toch ook in zitten en in meespreken. Heren, werkt dat dan door uw Heilige Geest. Het is weliswaar geen Pinksteren, maar op kerstfeest mogen wij ook bidden om de Heilige Geest. En het is toch de Heilige Geest die ook op kerstfeest zijn werk heeft gedaan in de heilige ontvangenis van het kind. En het is toch de Heilige Geest die hem heeft toegerust. Het is dus toch de Heilige Geest door wie hij zich Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. Het is toch de Heilige Geest die altijd weer ook de toepasser van het evangelie, ook van het kerstevangelie is. Mogen wij vandaag de Pinkstergeest ontvangen in de krachtige en heerlijke werkingen waardoor hij onze harten opent en waardoor hij het evangelie van de geboren zaligmaker daar in onze harten doet zijn en kracht Gods tot zaligheid. Heren, bewaar ons voor de zonde. In de kerk kunnen wij ook zondigen. We kunnen met andere dingen bezig zijn waardoor wij onszelf ook beroven van de zegen van uw woord. Wij kunnen door de vorst der duisternis bezet gehouden worden, bezig gehouden worden met dingen die ook van geen belang zijn zelfs. Heren, bewaar ons voor alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Geef dat we als gemeente ook in alle rust mogen samen zijn en dat er niets zal wezen wat onze eredienst verstoort. Maar dat er ook in ons persoonlijk leven geen belemmeringen zijn waardoor uw woord zou worden ontkracht of tegengestaan. Laat het zijn vrije loop hebben en zijn krachtig en heerlijk werk onder ons mogen doen. En laat de vorst der duisternis, die altijd alles in het werk stelt om uw werk tegen te staan, geen gelegenheid hebben om het vanavond in ons midden ook te proberen. Hij heeft al zo vaak pogingen gedaan. Hij heeft al zo vaak ook succes geboekt, als we het zo mogen uitdrukken. Hij heeft al zoveel mensen de ogen verblind. Hij heeft al zoveel mensen op een dwaalweg geleid en gehouden. En daar heeft hij allerlei instrumenten voor ook. Daar heeft hij zelfs ook de verkeerde, de valse prediking voor gebruikt. En hij doet dat nog. Maar laat zijn macht aan banden gelegd worden, Heere, hier en overal. En wilt gij uw werk doen, uw vergaderend werk, uw toebrengend werk. Wilt gij er velen trekken, overal vandaan. Zoals u dat ook bij het kind in de kribbe deed. Hij was nog maar net geboren en toen kwamen de herders. En een poosje later kwamen ze uit verre landen. Overal vandaan haalt u ze immers. Heren, wij bidden van u dat u het vandaag ook wil doen. Hier in ons land, ver daarbuiten, op terreinen waar het evangelie mogelijk nog nooit geweest is of waar het nog maar amper gekomen is, brengt u er nog velen toe en geeft dat de arbeid in dienst van het evangelie gezegend mag blijven met rijke vruchten. Heren, bewaar ons voor alles wat verkeerd is, door ons in de vreze van uw naam te beschermen en ons uw genade te geven. En dan bidden wij niet alleen voor ons, Heren, en voor uw werk, uw koninkrijk en de komst daarvan. We bidden u ook voor de wereld waarin wij leven en waar we deel van uitmaken. Waar men nog wel probeert op een bepaalde manier vorm te geven aan het kerstgebeuren, maar hoe ver verwijderd is dat van het wezen. Maar waarin tegelijkertijd alles wat we voor ons zien gebeuren, de werkelijkheid van dat kerstfeest vieren helemaal weerspreekt. Want als er ooit een seizoen in het jaar is waarin de ijdelheid blijkt van wat godsdienstige mensen nog verzinnen, of mensen die overigens heel wereld zijn, maar op 25 december ineens een beetje godsdienstig willen wezen. Als we zien hoe de wereld eruit ziet en wat een nood en ellende en verdriet en angst en vrees en haat en bitterheid en vijandschap en geweld zich allemaal openbaart. Ach, Heren, dan is één ding duidelijk. Wij maken de vrede niet. Wij buigen de harten niet. Wij brengen geen twee mensen bij elkaar. Het zal alleen uw werk zijn als er ooit echt vrede op aarde geschiedt. Het zal alleen het werk van de vredevorst kunnen zijn. O Heren, mogen we u daar dan om bidden in deze verscheurde en brandende wereld. Om dat werk van u, om de openbaring van de vredevorst. En laat zo uw genade in deze bange wereld openbaar mogen komen, o God. Gedenk aan al degenen die lijden. En al degenen die in nood verkeren, die angstig zijn. Die inderdaad ook alle reden hebben om angstig te zijn. Gedenk ze in uw barmhartigheid. En hoor ons nog, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 36. Daar zingen we het tweede en het derde vers van: uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En bij u, Heer, is de levensbron. 2 en 3 van 36. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gave in de ene collecte voor de kerk. Gemeente, de tekst voor de prediking is het zojuist gelezen schriftgedeelte uit Matthäus 1, de versen 18 tot en met 25, maar dan met uitzondering van de versen 22 en 23. Dat is het commentaar dat Matthäus, of beter gezegd de Heilige Geest, geeft op de hier verhaalde gebeurtenissen. Wij zullen daar vanavond niet over spreken, maar dat bewaren tot morgenochtend wel even een welzijn. De tekst wordt dus, om precies te zijn, gevormd door de versen 18 tot en met 21, 24 en 25. Ik zal u dat niet weer eerst lezen, maar wat daar staat komt uiteraard in de prediking aan de orde. Dat is dus de manier waarop Matthäus het kerstevangelie vertelt. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Heel anders dan Lucas het doet. En we zijn zo vertrouwd met dat tweede hoofdstuk van Lucas. Dat deze keer op het kerstfeest, althans hier in de prediking, niet aan de orde komt. Maar niettemin toch ook het kerstevangelie. Zoals Matthäus het dan onder leiding van de Heilige Geest onder woorden brengt. En wat dan onmiddellijk opvalt is dat wat wij in Lucas zozeer niet vinden, zijdelings alleen een beetje, maar dat bij Matthäus nogal wat nadruk valt op de plaats die Jozef in dat gebeuren heeft ingenomen. Jozef die het niet zo makkelijk heeft gehad in die tijd. Hij was ondertrouwd, zo lezen wij, met Maria. Dat is meer dan wat wij gewoonlijk onder een verloving verstaan. Dat is iets minder dan wat een huwelijk is. Een huwelijk in de traditionele manier van beschrijving en van definiëring. Het was meer dan een verloving. Dat valt ook op, want in dit gedeelte, in onze tekst, wordt over Jozef al gesproken als over de man van Maria. En wordt over Maria al gesproken als over de vrouw van Jozef. Er waren al beloften afgelegd. En die beloften werden als bindend geacht. En zo'n ondertrouw verbreken was in feite ook al echt breuk. Het enige punt was dat die twee die ondertrouwd waren nog niet waren samengekomen. Ze woonden ook nog niet samen. En ze hadden nog, om heel concreet te zijn, nog niet de huwelijksgemeenschap beoefend. Maar ze waren voor de wet in feite toch al man en vrouw. En dan is Maria enige tijd, om precies te zijn, 3 maanden in het gebied van Judea geweest. Bij Zacharias en Elisabeth. Zodra de engel aan haar verschenen was en haar de aankondiging gedaan had van de komende geboorte van de Zoon van God, haar kind en tegelijkertijd Gods Zoon, is zij, en daar had de engel Gabriel daar ook een suggestie voor gedaan. Hij had haar een hint gegeven toen hij haar wees op de zwangerschap van haar nicht Elisabeth. Toen is Maria naar het gebergte van Judea gereisd en heeft ze een aantal maanden, 3 in getal, bij deze familieleden van haar doorgebracht. En nu is ze terug. En intussen is ze dus ook 3 maanden zwanger. Dat merkt Jozef. Natuurlijk merkt hij dat. En hij schrikt. Want wat moet hij nou denken? Wat is er nou gebeurd? Wat heeft Maria intussen gedaan? Kan ze het hem vertellen? Als ze het misschien al geprobeerd heeft, daarover is geen zekerheid, dan is dat verhaal wat zij verteld heeft zo onwaarschijnlijk en zo onvoorstelbaar dat Jozef het eigenlijk niet geloven kan. Hoe kan dat nou? Zij is zwanger zonder dat er een man bij haar geweest is. Ze is zwanger uit de Heilige Geest. Waar is dat ooit eerder gebeurd? Nooit. Nergens. Als ze het al geprobeerd heeft het hem te vertellen, dan was dat voor Jozef ongeloofwaardig. En misschien heeft ze het niet eens geprobeerd, omdat ze er de woorden ook niet voor vinden kon. En omdat ze het ook aan hem niet kwijt kon. En toen had Jozef twee mogelijkheden. De mogelijkheid om met haar verder te gaan, met haar te trouwen, nu ook samen te gaan wonen, die bestond voor hem niet meer. Het is nou één van tweeën. Of hij moet haar openlijk te schande maken. Dat wil zeggen, hij moet naar de rechters, hij moet naar de oudste stappen en hij moet zeggen, ik heb wat schandelijks aan mijn vrouw gevonden. En dan kreeg ze straf. Of hij moet haar heimelijk verlaten, haar een scheidbrief geven, maar achter die relatie tussen hen toch een punt zetten. In het eerste geval maakt hij haar openlijk te schande. Vertelt hij het, hangt hij het aan de grote klok, wat Maria misdaan heeft, haar ontrouw. En dan kan hij zijn eigen eer redden. In het tweede geval raakt hij zijn eigen eer kwijt. Want hij verlaat haar. En daar heeft hij het ontzaglijk moeilijk mee. En toch kiest hij voor die tweede mogelijkheid. Nee, hij zal niet naar de rechter gaan. Hij zal er geen publieke zaak van maken. Hij trekt zich liever in stilte terug. Hij is van plan, hoeveel moeite het hem ook kost, om haar die scheidbrief te geven en haar heimelijk te verlaten. Waarom doet hij dat? Omdat hij toch nog een hart vol liefde voor Maria heeft. Al is dan een huwelijk nou onmogelijk geworden. Dat staat zijn rechtvaardigheid hem in de weg. Want hij wordt hier als een rechtvaardig man getekend. Iemand die in alle dingen naar de wet van God zoekt te leven. En die dus ook rein het huwelijk wil ingaan. En voor wie het dan eigenlijk onbestaanbaar is om met zo'n ontrouwe vrouw verder een relatie te hebben. Maar zijn liefde voor haar is er nog altijd. En daarom wil hij haar niet aan de schandpaal nagelen. Dat zal hij haar niet aandoen. Deze rechtvaardige Jozef. Die behalve, en dat zegt de Heere in zijn woord rechtvaardig, ook een edel mens is geweest. Een hoogstaand karakter. En daarom had hij het zo moeilijk. En terwijl hij over deze dingen dupt, twijfelt, terwijl hij langzamerhand de neiging heeft gekregen om die tweede mogelijkheid dan maar te kiezen, en hij op het punt staat om inderdaad die scheidbrief te schrijven en dan voor het laatst Maria nog even te zien en dan uit haar leven te vertrekken, grijpt de Heere in een nacht. Een nacht waarin Jozef droomt. En deze keer is de droom geen bedrog. Deze keer is de droom openbaringsmiddel. De Heere komt via een engel naar Jozef in die droom. En die engel vertelt aan de dromende Jozef wat er gebeurd is met Maria. Wat zij in haar schoot bergt. Dat geen vrucht van een zondige verhouding met een ander is geweest. Maar dat uit de Heilige Geest is. Hoe dat dan verder ook allemaal zich toegedragen heeft en hoe Jozef zich dat dan ook verder moet voorstellen. Maar dat het echt waar is. Wat zij bij zich draagt, waar zij zwanger van is. Dat is vrucht van het werk van de Heilige Geest. En daarmee neemt die engel tegelijkertijd alle reden voor verdenking bij Jozef weg. Helemaal weg. Er is geen reden om haar te verdenken van ontrouw. Het is juist heel anders wat er met Maria aan de hand is en waar zij eigenlijk niet over spreken kan met wie dan wel. Maar wat er met Maria aan de hand is, dat is God is aan het werk gegaan. God is gedachtig geweest aan zijn verbond en aan zijn woorden. De eed die hij Isaac heeft gezworen, zijn verbond met Abraham, dat is nu in vervulling aan het gaan. Al datgene wat God eeuwenlang door middel van de profeten heeft voorzegd en waar de hoop van de vromen in Israël op gevestigd is geweest, dat is nu aan het gebeuren. De beloften, ook de beloften aan David gedaan, aangaande de troon van David en de eeuwige erfopvolging van David. De beloften aangaande de komende Messias. En bij de vervulling van die belofte heeft de Heere deze ondertrouwde vrouw van Jozef ingeschakeld. En dan gaat de Heere ook deze Jozef inschakelen. Hij heeft hem eerst uitgeschakeld. Hij heeft hem eerst gepasseerd. Want toen het ging om het verwekken van dat kind in Maria's schoot, heeft God Jozef niet gebruikt. Dat zou God ook nooit hebben kunnen doen. Dit kind kon geen aardse vader hebben. Dit kind kon alleen een aardse moeder hebben. Want de weg van de overplanting en van de erfelijke belasting met de erfzonde moest worden geblokkeerd. En daarom zou de Heilige Geest over Maria komen. En Jozef staat er helemaal buiten. Als zodanig heeft de Heere hem uitgeschakeld. Maar op een andere manier gaat de Heere nu via die openbaring in de droom door die engel Jozef inschakelen. Want dat kind moet toch wel een vaderverzorger hebben, dat kind van Maria straks. Dat mag toch niet deze wereld doorgaan en dit leven beleven, terwijl de verdenking van een onecht kind op hem rust. En daarom moet Jozef niet aarzelen, zegt de engel tegen hem, om Maria, zijn vrouw, tot zich te nemen en nu inderdaad het huwelijk te voltrekken door onder één dak te gaan wonen. En door met elkaar samen te gaan wonen. Om zo de schande van Maria weg te nemen. En om zo dat kind een stiefvader, een pleegvader te geven. Een opvoeder, een verzorger. En nog meer. Om zo aan dat kind ook de koningsrechten over te dragen. Jozef, die immers uit het huis en het geslacht van David was. Jozef, die immers in de rechte lijn, als alles normaal geweest was, nu op de troon in Jeruzalem zou hebben gezeten. Als opvolger van David. Uit dat koningshuis kwam hij immers. En via hem moet Jezus nu de koningsrechten krijgen. Wil de belofte die God al aan David gedaan heeft, uw huis zal eeuwig zijn, ooit vervuld kunnen worden. Zo komt de Messias. Zo komt de vertroosting Israëls. Dat woord van de engel in de droom aan Jozef gegeven is voor Jozef een zeer verrassend woord geweest. Maria kon het hem niet vertellen. Als ze het al geprobeerd heeft, dan was het voor Jozefs oren ongelooflijk. En nu vertelt God het hem. En hij is ervan overtuigd dat die boodschap die hij in die droom krijgt, Gods woord is. Er is geen enkele aanwijzing in de manier waarop Matthäus dit beschrijft, dat Jozef toen hij wakker werd zichzelf afgevraagd heeft, kan ik dat nou wel geloven? Hij heeft het onmiddellijk geloofd. Het kwam met zoveel overtuigingskracht dat het niet anders kon dan van God zijn. Hij heeft het geloofd met heel zijn hart. Hoe ongelooflijk het ook klinkt. Een verrassende boodschap. En tegelijkertijd ook een vertroostende boodschap. Want nou hoeft die Maria niet meer te verdenken. Nou hoeft hij niet van haar te scheiden met een schreiend hart, omdat hij er nog altijd lief heeft. Nou hoeft hij haar dat niet aan te doen, haar een scheidbrief te geven en haar uit zijn leven te laten vertrekken. Nu mag hij haar blijven liefhebben. Nu mag hij haar ook in haar situatie gaan verzorgen en gaan vertroosten. En nu mag hij ook de vaderlijke plichten over dat kind van Maria gaan uitoefenen en de verzorging van dat kind ook op zich nemen. En dat sluit de engel er gelijk in die openbaring bij in, want het wordt nu aan Jozef ook opgedragen om niet alleen maar Maria tot zijn vrouw te nemen en daar geen twijfel meer over te hebben, maar de engel zegt tegelijkertijd dat als dat kind er is, het kind een naam moet hebben. En het is de opdracht van de engel aan Jozef om dat kind die naam te geven. Jozef hoeft zelf geen naam uit te kiezen. Dat heeft God al voor hem gedaan. Maar hij mag wel zijn vaderlijke rechten uitoefenen en de naamgeving verzorgen. Gij zult zijn naam heten Jezus. En waarom Jezus? Ook dat wordt verklaard. Omdat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonden. En daarmee is tegelijkertijd het hart van de zaak geraakt. Want dat zal dat kind komen doen. De kroonprins, de koning straks. Maar het diepste en het belangrijkste en het meest eigene van zijn werk zal zijn zalig maken. Daarom Jezus, de Heere maakt zalig. Ik zei, Jozef twijfelt niet. Jozef weet zeker dat dit van de Heere is. Dat praat niemand hem uit zijn hoofd en de duivel ook niet. Jozef is overtuigd. En onmiddellijk doet hij ook, en ik zei, we slaan de versen 22 en 23 over als zijnde een commentaar op deze gebeurtenissen. Maar onmiddellijk doet hij wat de Heere hem opgedragen heeft. Jozef dan, opgewekt zijnde uit de slaap. Hij is nog maar amper wakker. Hij deed gelijk de engelen bevolen had. Hij is onmiddellijk naar Maria gegaan. En hij heeft tegen Maria gezegd, en ik weet niet hoe dat tussen die twee allemaal gegaan is. Maar dat moet toch wel een ontmoeting geweest zijn. Voor hem en voor haar. Voor haar, nu ze merkt dat God het voor haar opgenomen heeft. En dat God aan Jozef verteld heeft wat zij hem niet kon vertellen en waar zij hem nog minder van kan overtuigen. Dat moet toch wel een ontmoeting geweest zijn toen Jozef tegen Maria zei, er is een engel bij me geweest vannacht, Maria. En die heeft mij. En toen heeft hij het verteld wat hij van de engel gehoord had. En toen hebben ze gezegd tegen elkaar, of althans hij heeft tegen Maria gezegd. En nou blijft onze staat zoals die nu is niet langer zo. Niet meer alleen die ondertrouw. En nou gaan we met elkaar in huis. En nou zijn we man en vrouw. Hij heeft haar tot zijn vrouw onmiddellijk genomen. En daarmee alles op zich genomen wat er nou zou gaan gebeuren. Tegelijk ook aanvaard dat als dat kind straks geboren wordt op de 6 maanden, Jozef onder verdenking valt dat hij vooruitgegrepen heeft op het huwelijk. Dat heeft hij erbij aanvaard. Dat is geen punt. Dat is geen punt van discussie. Uit liefde tot Maria. Uit liefde tot haar kind, uit vertrouwen op zijn God, offert hij zichzelf op, cijfert hij zichzelf weg, deze rechtvaardige, deze edele Jozef. En dat het een rechtvaardig en een edel mens is geweest. Dat tekent de evangelist met nog een enkel woord. Hij bekende haar niet. Ze zijn nu wettig getrouwd, maar hij doet vrijwillig afstand van van zijn huwelijksrechten. Seksuele gemeenschap hebben ze niet gehad. Voordat het kind geboren is. Waarom dat? Waarom dat ook? Uit respect. Ongetwijfeld uit respect voor dat heilige in haar schoot. De rechtvaardige die in alles zo nauwgezet zoekt te leven tot de eer van zijn God in overeenstemming met de wil en de inzettingen van zijn God. En als het dan zo is, dan stelt hij ook zijn recht op huwelijksgemeenschap uit tot later tijd. Op deze manier beschrijft Matthäus dus het kerstevangelie, gemeente. En ik zei al, dat is heel anders dan wat we in Lucas vinden, want deze aspecten die komen bij Lucas helemaal niet aan de orde. Maar God heeft er toch goed gedacht dat we deze kant van de zaak ook zouden weten. En dat we ook op de hoogte zouden zijn, niet alleen van wie Jezus' moeder was, en van haar lezen we natuurlijk heel wat, van haar lezen van Jozef een typering geven die hem ons doen kennen, die ons hem doen kennen als een man die op God vertrouwt en die in de wegen van de Heere begeert te gaan. En als we ons nu afvragen wat wij daar nu mee te maken hebben en wat ons uit deze geschiedenis als onderwijs tegenkomt, dan zou ik u op 3 dingen willen wijzen. En het eerste wat ik u ga noemen, dat valt niet in de smaak van iedereen. En dat moet je eigenlijk ook niet zeggen in een tijd en in een wereld waarin wij leven. Waarin voor zover de mensen dan nog wat aan kerstfeest doen, dat kerstfeest zodanig van karakter veranderd is dat iedereen erin mee kan komen. En dat is ook geen wonder, want het gaat alleen maar om de franje. Het gaat niet om de zaak, het gaat niet om de inhoud, het gaat niet om de echtheid en de waarheid en de betekenis van het kerstfeest. Daar heeft de wereld om te beginnen al geen verstand van. En helaas moet je zeggen dat grote delen van de godsdienst blijk geven daar ook geen verstand van te hebben. En daarom komt het niet zo erg gelegen, als u nog van die oppervlakkige mentaliteit bent, dan zult u dat mij toegeven onmiddellijk, dan komt het niet zo erg gelegen als ik ga zeggen dat deze manier van kerstbeschrijving door Matthäus ons in de eerste plaats confronteert met het lijden dat gevolg is van de komst van dat kind. Het lijden. Er zijn andere dingen, die komen straks, maar dit toch eerst. Let u eens even op Maria. Ze is 3 maanden bij Zacharias en Elisabeth geweest. Nou was de communicatie daar niet zo makkelijk vanwege het feit dat Zacharias doof was en stom. Maar met Elisabeth kon ze spreken. En ze hoefde daar geen moeite voor te doen, want direct bij aankomst in het huis van Zacharias en Elisabeth is daar al iets heel bijzonders gebeurd, waardoor en Elisabeth en Maria allebei wisten dat ze geen geheimen voor elkaar hoefden te hebben. En dat ze er ook niet eens moeite voor hoefden te doen om de innerlijke gevoelens en de geheimenissen waar zij thuis in geraakt waren door de genade Gods aan elkaar te vertellen. Ze kon daarover praten en ze kon daar haar lofzang zingen. Mijn ziel maakt groot de Heere. Ze kon daar spreken over wat God bezig was te doen in haar schoot, zoals Elisabeth kon vertellen wat God bezig was te doen in haar schoot. En hoe dat wondere werk van de Heere gestalte begon te krijgen. Dat is een tijd van vertroosting en van verkwikking voor Maria geweest. Maar nou is ze terug in Nazareth en nou komt ze bij Jozef en ze kan ze hem eigenlijk wel onder ogen komen. Hij heeft het gemerkt, dat heeft ze ook ontdekt. Hij weet het. Al heeft ze niks gezegd. Zulke dingen hou je niet verborgen, althans niet lang. En toen kon ze met hem praten, kon ze met andere mensen praten, had ze ergens een vertrouwde, zo'n soort Elisabeth, ergens een oudere vrouw in Nazareth, naar wie ze toe kon en met wie ze dan spreken kon over wat er met haar gaande was. Als de mensen haar beginnen te zien, dan gaan ze haar straks allemaal verdenken. En ze kan die verdenking niet weerspreken. Hoe zou ze dat kunnen? Hoe zou ze nou ooit kunnen denken dat iemand gaat geloven als zij vertelt over de Heilige Geest die over haar gekomen is en dat het zo gegaan is? Ze zouden haar uitgelachen, bespot hebben. Ze zouden gezegd hebben, een en al leugen. Let ook nog eens op Jozef. Hij heeft het ontdekt van Maria. En hij hield zo van haar. Nou is die bedrogen. Bedrogen door haar. Door de vrouw die hij lief heeft met heel zijn hart. Aan wie hij zijn hele leven heeft willen verbinden. Die haar dat ook beloofd heeft. Echt beloofd heeft. In alle oprechtheid. En nou heeft ze bedrogen achter zijn rug. En ze doet er zo geheimzinnig over. Als ze nou nog maar eerlijk had willen bekennen dat ze in een ogenblik van zwakte verleid was en toegegeven had aan de verleiding. Als ze nou nog maar had willen bekennen dat er onverwacht iemand in haar leven gekomen is die zo overrompelend te werk gegaan is dat zij zich aan hem gegeven heeft in een ogenblik van zwakte ontrouw zijnde. Als ze dat nog maar gezegd had, dan lag het nog anders. Maar dat zei ze ook niet. Jozef lijdt eronder. Ziet u dat het niet ver gezocht is om te spreken over lijden? En daar komt dan de verklaring van die engel. En dat lucht Jozef op. Althans, tot op zekere hoogte lucht hem dat op. Want nou weet hij dat Maria niet ontrouw is geweest. Maar hij weet intussen ook wat anders. Dat terwijl God haar inschakelde, toen hij zijn belofte ging vervullen en toen hij zijn zoon in de wereld ging inbrengen, Maria aangenomen is dus. En terwijl dat gebeurde, is hij terzijde geschoven. Daar heeft hij geen taak in. Daar gebruikt God hem niet bij. En als zij straks een kind krijgt, dan is zij echt moeder. Maar hij is niet de echte vader. God schakelt hem uit. En dan moet hij die vrouw tot zich nemen. En ik zei u al, dan moet hij intussen tegelijkertijd ook de blaam, de naam gaan dragen. Alsof hij niet heeft kunnen wachten met huwelijksgemeenschap totdat zij legaal getrouwd waren. Is dat geen lijden voor een rechtvaardig mens? Over iemand die zo losjes door het leven heen huppelt. Och, die tilt dan deze dingen niet. Maar als het nou iemand is die werkelijk naar de wil en naar de inzettingen van de Heere begeert te leven. En dat zegt Gods eigen getuigenis. Is dat niet lijden voor een mens die geregeerd begeert te worden door de vrezen des Heeren. Die een teer geweten heeft. Een rechtvaardige. Er is lijden verbonden aan de komst van het kind. Mensen die bij Jezus horen. En dat geldt van deze twee. Van de een zowel als van de ander. Van Maria zowel als van Jozef. Mensen die bij Jezus horen. Die door God aan Jezus verbonden worden. Ze zullen ondervinden wat het is om te lijden ter wille van hem. Dat begint onmiddellijk, zelfs voor zijn geboorte. En dat gaat alleen maar door, want dan is dat kind straks geboren en 40 dagen na de geboorte gaan ze ermee naar Jeruzalem, naar de tempel, om met hem te doen naar de gewoonte van de wet. Dan wordt hij aan God voorgesteld, want het is toch een eerstgeboren kind en dat moet gelost worden. En dan is daar Simeon en Simeon zingt zijn lied, maar Simeon spreekt zijn profetie en Simeon heeft ook nog een apart woord voor Maria. Een zwaard zal door uw ziel gaan. En wat heeft ze dat ondervonden? Zou het ook niet door de ziel van Jozef gegaan zijn bij tijden datzelfde zwaard? Mensen die door God aan Jezus verbonden worden, gaan ondervinden wat het is om met hem, zo zegt apostel Paulus het, te lijden in gemeenschap met hem. En dat geldt van Jozef, dat geldt van Maria, maar ze zijn niet de enige in gemeente. Je kunt dat gevoeglijk in het licht van de ganse heilige schrift uitbreiden tot allen die een band aan de zaligmaker gaan krijgen. En dan bedoel ik een geloofsband. Dan bedoel ik een band die door de Heilige Geest gelegd is. Ieder die naar Jezus genoemd wordt. Ieder die aan de zaligmaker verbonden raakt. Omdat God hem aan zijn zoon gegeven heeft en omdat hij in de weg van het geloof aan Christus verbonden mocht wezen. Ieder die zo deze zaligmaker ging nodig krijgen en in hem ging geloven, die moet erop rekenen dat er een prijskaartje aanhangt. Om het nou maar eens heel simpel te zeggen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. En dat hebben ze meegemaakt, zovelen al. Wat zijn Gods kinderen de eeuwen door al voor van alles en nog wat uitgemaakt. En wat zijn er alle schimpwoorden over hen uitgegoten. En wat heeft de apostel Paulus het al onder woorden moeten brengen toen hij onder andere zei dat hij en degene die met hem een even dierbaar geloof hadden ontvangen, beschouwd werden als aller afschrapsel. Wat hebben ze van veel dingen al de schuld gekregen? En wat is het al waar geworden wat de Heer Jezus zijn discipelen zei? Dat ze gehaat zouden worden van alle mensen. En wat is het waar geworden wat de apostel Paulus een keer schreef? Allen die godzalig willen leven. Allen die zoiets als Jozef rechtvaardig begeerde te leven en in de weg der gerechtigheid begeerde te gaan, hun leven aan God en aan zijn dienst begeerden te verbinden en in eer met een eerlijk en goed geweten tegen de zonde te strijden en de boze lusten in hun leven ten onder te houden, om in de kracht van de genade Gods te wandelen in de wegen die de Heere wijst, hem tot eer. Wat hebben zulke mensen het in vele gevallen al meegemaakt? In de wereld zult ge verdrukking hebben. En als het dan zo misschien niet altijd is, want er zijn dankzij de algemene goedheid van de Heere in de geschiedenis van de kerk ook perioden geweest dat er nou niet direct allerlei laster over Gods kinderen werd uitgegoten en dat er niet altijd direct vijanden op de loer lagen om hun het leven moeilijk te maken en hen het brood uit de mond te stoten. Er zijn ook perioden geweest dat de kerk des Heeren in zekere zin in vrede kon leven. En dat er niet op haar geloerd werd. Maar dan nog, en dan denk ik weer aan deze Jozef, die het heeft moeten ondervinden dat God hem had afgekeurd. Hij kon de vader van dat kind niet wezen. Want als hij de vader van dat kind zou zijn geweest, dan zou hij de zonde van Adam op dat kind hebben overgebracht en dan zou dat kind daarmee tegelijkertijd ook totaal ongeschikt zijn geweest en gebleven om zaligmaker te wezen. God kan hem niet gebruiken. Jozef afgekeurd. En niet alleen Jozef. Maar wie zou nou wel vader van dat kind hebben kunnen zijn? Niemand. Wie kan God nou wel gebruiken als het om een verlossingswerk gaat? Staan we er dan niet allemaal naast? Sluit God ons er dan niet allemaal uit?
Waarom, als God verlossing gaat bewerken, waarom moet het dan langs deze weg? Waarom is er dan niet een mens hier uit deze wereld, uit het menselijk geslacht opgestaan, aan wie de Heere die taak kon toevertrouwen om zijn volk van de zonden te verlossen? Omdat er niet één is die zelf zondeloos is. Gemeente, de komst van de Heer Jezus Christus in deze wereld, de geboorte van dat kind van Bethlehem, is een bewijs van Gods genade, zegt u. Ja, dat ontken ik geenszins. God heeft gedacht aan zijn genade. Kijk maar, daar ligt die genade Gods geopenbaard in de kribbe. Maar het is niet alleen dat. Het is ook een veroordeling van het hele menselijke geslacht. Het is een publieke afkeuring van ieder kind van Adam. Want er is er over de hele wereld niet één gevonden die geschikt is om zondaren zalig te maken van hun zonde. Zoals Jezus immers zou komen doen. Er is er niet één. God heeft van de hemel nedergezien om te zien of er iemand rechtvaardig was. Of er iemand God zocht. Of er iemand goed deed. Maar ach, hij vond er geen. Hij vond er geen. We hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Allemaal onnut geworden. Dat zijn nou Gods schepselen. Dat zijn nou de mensenkinderen waar de Heere zoveel vreugde aan beleefde toen hij ze eerst gemaakt had, die eerste twee. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. En nou dit. En waar de Heere ook kijkt, in welk deel van de wereld hij ook ziet, in welke periode van de wereldgeschiedenis hij de mensenkinderen ook observeert, hij vindt altijd maar ruimte voor die ene conclusie. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Niemand. Niemand die zijn schepper nog eert. Niemand die zijn God nog toe eer toebrengt. Niemand die op zijn God, op zijn schepper vertrouwt. Niemand die uit zichzelf ooit de vraag stelt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En toen smartte het God aan zijn hart dat hij de mens gemaakt had. Zo zegt de schrift het toch ook? Kerstfeest is een veroordeling van ons allemaal. En daar ga je toch wat van voelen in je ziel ook, gemeente. Afgekeurd te zijn. Door God, nog niet eens door de mensen altijd, maar door God afgekeurd te zijn, afgebroken te moeten worden. Vindt u dat moeilijk? Verzet u zich daartegen? Ik zei zo pas, ik moet vanavond beginnen met iets te vertellen wat niet zozeer in de smaak ligt van de mens. Dan moet je ook voor ingewonnen worden dat dit ook de werkelijkheid van de evangelie is. Dat God van ons zegt, u deugt niet, u deugt van geen kant. Er deugt niks van u, kan niks van u gebruiken. Als er ooit verlossing zal komen, dan moet het langs een hele andere weg komen. Oh ja, God doet het langs die andere weg, daarover straks. Maar dit toch ook, die afgekeurde mens, die veroordeelde zondaar. Die er ook voor moet gaan buigen. Heere, ik heb gedaan. Ik heb gedaan. Wat kwaad is in uw oog. Ik heb mezelf zo verdorven. Dat u mij niet gebruiken kunt. Word dat daar nou maar eens mee eens. Er is een tweede wat ons in deze geschiedenis en in de weergave zoals Matthäus die ons geeft aan ons als een stuk onderwijs wordt meegegeven. Niet alleen is er lijden verbonden aan de komst van het kind. Maar er ligt ook een onuitsprekelijke vertroosting in de komst van dat kind. Met name als je let op het geboortegeheim van dat kind. Wat een vertroosting is dat voor Jozef geweest. Toen hij hoorde van het mysterie in de schoot van Maria, begreep er niks van. Natuurlijk is dat niet te begrijpen, dat is voor de menselijk verstand niet te doorgronden. Er wordt straks een kind geboren. Een echt kind. met de menselijke natuur, zoals we dat gelezen hebben, zoals we dat beleden hebben met de woorden van de belijdenis. Met een menselijk lichaam en een menselijke ziel en zo waarachtig mens, kind van een moeder. En tegelijkertijd dat heilige. Dat heilige uit de Heilige Geest. Een rijke vertroosting voor Jozef toen hij hoorde wat hij niet begrijpen kon. Maar wel wat hij wel begreep was dat God nou toch bezig was zijn belofte te vervullen. En aannemende en op grond van goede gronden aannemende dat Jozef behoorde bij dat overblijfsel, bij de rest. Die niet tevreden was met godsdienst en niet tevreden was met die leer die onder de Joden toen op geld deed van via je werken er komen. Maar aannemen dat Jozef behoorde met de herders en met Simeon tot diegene die nog vertroosting en verlossing in Jeruzalem verwachtte. En die nog hoopten op de vervulling van de belofte die God tot de vaderen gesproken had. Aannemende dat Jozef bij die groep van Israël behoorde, is het voor hem een vertroosting geweest dat het nu zou gaan gebeuren. Waar de vaderen naar hebben uitgezien, waar de vaderen vanuit de verten naar hebben moeten kijken om die belofte van verre te omhelzen, dat mogen zij nou straks gaan zien van heel dichtbij. Vertroostende gedachte ook voor Jozef, dat al is hij dan door God gepasseerd, omdat God hem afkeurde als vader voor dat kind, hij toch de verzorging voor dat kind op zich mag nemen. En al is hij dan niet waardig om vader van dat kind te zijn, hij mag toch wel de eer van dat kind redden. Of het allemaal doorzichtig was, nee, ik zei het al, dat heeft Jozef ook niet begrepen. Hoe zou iemand vroeg of laat, toen of nu, het geheimenis, de verborgenheid van de godzaligheid kunnen doorgronden. God geopenbaard in het vlees. Wat wij dogmatisch de maagdelijke geboorte van Christus noemen. Wat we belijden, geboren uit de maag. Maria, niet zomaar uit Maria, maar uit de maagd Maria. Wie begrijpt dat dan? Maar Jozef is er wel door vertroost. Want één ding weet hij nu zeker. Die engel heeft hem dat duidelijk gemaakt. God is aan het werk. God is aan het werk. En God komt om zijn volk te verlossen. Gemeente, en dat is de vertroosting die in het evangelie van kerst ons verkondigd wordt. God is aan het werk gegaan. God zendt de zaligmaker. God komt in het vlees. Is dat uw vertroosting ook al geworden? Voor die herders werd het dat de vertroosting, niet waar? Toen die engel tot hen zei, u is heden geboren, Christus de Heere, de zaligmaker in de stad Davids. Toen werd dat voor hen de vertroosting in hun situatie. En ze zijn gegaan en ze hebben het kind gezien en aangebeden. Mag ik u eens vragen, bent u ook al gegaan? Want die boodschap is ons ook gebracht. Niet waar in het evangelie, dat is toch de boodschap van kerst. Een zoon is ons geboren, een kind is ons gegeven. En de Heer heeft gezegd waar we hem konden vinden. Hij zei het tegen die herders ook, in de stal, in Bethlehem, in de kribben, gewikkeld in doeken, zo kun je hem vinden, dit zal u het teken zijn. En ze hebben er niet lang over gedacht. Ze hebben tegen elkaar gezegd, laat ons dan heen gaan. Natuurlijk zijn ze gegaan. Maar natuurlijk, ja, zij wel. Waarom? Omdat er voor dat kind plaats was. Omdat er aan dat kind behoefte was. En zo zijn ze gegaan. Ze wilden de woorden Gods zien. Laat ons dan zien het woord dat ons verkondigd is. Bent u ook al gegaan? Omdat dat woord van kerst, dat woord van de geboren zaligmaker, u een woord van vertroosting was. Weet u, dan juist wordt het een zaak van vertroosting als wij er geen kant meer mee op kunnen. En als al onze wegen dicht zitten. En als we dat ook ondervinden gaan. Dat God ons afkeurt en dat er uit ons nooit meer iets goeds te verwachten is. Als je dan mag horen, de Heere is aan het werk. Als je dan mag horen, God heeft gedacht aan zijn genade. Aarzel je dan nog? Of vlucht een mens dan? Gaat een mens dan? Hier wacht er toch alles op. Hier, op de komst van deze zaligmaker. Op de komst van dit kind. Daar wacht er toch alles op. Daarom liep het toch allemaal vast met de Romeinen die de baas waren. En met Herodes, die Edomiet die op de troon zat. En met de verstarring van die godsdienst waar uiteindelijk ook geen echte troost in beleefd kan worden. En met al die toestanden waar een mens niks mee opschiet en waar je geen stap mee verder komt als het gaat om de vraag: hoe word ik ooit met God verzoend? Hoe worden ooit mijn zonden vergeven? Hier wacht de alles op. Is dat in uw leven nou ook al eens zo geweest, zo geworden, dat alles als het ware samen ging werken om plaats te maken voor die boodschap: u is heden geboren. Om zo de vertroostingen Gods te genieten en te beleven. God is aan het werk. God is ook in mijn leven aan het werk. God komt tot mijn verlossing. En hoe doet hij dat dan? Ja, ik kan het alleen maar zeggen in woorden die ik niet verklaren kan. Althans, daar kan ik het laatste zeker niet van zeggen. Dat heeft de kerk nog nooit gekund. God en mens in één persoon. God om te kunnen betalen. En mens om te mogen betalen. Zo is hij onze middelaar. Zo doet God het. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgeklommen. Zover is Mohammed nooit gekomen met zijn religie. Dat hij zoiets aan zijn volgelingen kon verkondigen. Zoiets heeft Boeddha nooit in de geest gehad voor zijn volgelingen. Dat hij dat zijn volgelingen kon verkondigen. Dit heeft God bereid. Dit heeft God gedaan. Zijn eigen zoon gegeven. In de gelijkheid van het zondige vlees. En hij heeft, terwijl hij bleef wat hij was, zoon van God, de menselijke natuur aangenomen uit de maagd Maria. En dat is ook de enige manier waarop het kon. Gemeente, echt, het is de enige manier waarop het kon. Wij worden door een mysterie verlost. Door de verborgenheid van de godzaligheid. En stop dat nou niet weg omdat het zo moeilijk is. Maar span uw geest in. En buig in aanbidding voor het wonder. Dat God dit uitgedacht heeft. En dat hij zo een weg gebaand heeft. Voor verloren zondaren. Ach, als deze accenten niet meer gehoord en gelegd worden, gemeente, dan is de prediking wel erg verschraald. En is de kerstprediking een stukje oppervlakkigheid geworden. Maar hier, in de verborgenheid van de godzaligheid, dat God geopenbaard is in het vlees, daar ligt voor een arme verslagen zondaar zaligheid. En eeuwige vertroosting in. En daar zal de verloste kerk, de drie enige God, ook eeuwig voor dank zeggen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Want ziet u niet dat ze alle drie op het kerstfeest aan het werk zijn? De Vader die zijn Zoon zendt nadat hij dit plan bedacht heeft. De Zoon die zich laat zenden en die komt en die de vernedering aanvaardt. En de Heilige Geest. Door wie hij ontstaan is in de schoot van Maria. Zo is de drie enige God aan het werk gegaan. Om een verloren mens zoals u en ik nog te redden uit het verderf. En dat is dan tegelijk het derde wat ons uit deze geschiedenis als onderwijs tegenklinkt. Behalve lijden verbonden aan de komst van het kind en behalve vertroosting verbonden aan de komst van dat kind, is daar ook de verlossing die geopenbaard is in de naam van dat kind. Want nou krijgt Jozef opdracht om dat kind een naam te geven. En die naam, die heeft engel Gabriël ook al eerder aan Maria bekendgemaakt. Jezus. Waarom Jezus? Waarom hebben Maria en Jozef geen keus? Waarom mogen ze zelf geen naam bedenken waarin zij hun verwondering uitspreken, waarin ze God de eer zoeken te geven en hun geloof zoeken te belijden? Waarom mogen zij dat niet doen? Omdat God alles beslist in deze zaken. En waarom heeft God dan beslist dat dit kind zo zal heten? Waarom moet er tot tweemaal toe een bode uit de hemel komen om eerst Maria en dan Jozef te vertellen, zo en zo moet het? Waarom Jezus? Omdat dat in het leven van Jezus zichtbaar moet worden. Zijn naam is zijn opdracht. Zijn naam duidt zijn werk aan. Zalig maken. En zalig maken waarvan dan? Dat zegt de engel erbij, dat staat hier Lucas 1 er ook bij. Dat is kennelijk zo belangrijk, dat element, dat ons precies verteld wordt wat zalig maken is. En waar hij van komt zalig maken. Zalig maken van hun zonden. Want dat is het probleem. Je kunt zeggen, mens heeft zoveel problemen. Tuurlijk heeft een mens zoveel problemen, maar het zijn allemaal secundaire problemen. Zijn angsten, zijn ziekten, zijn onzekerheden, zijn depressiviteit. En ik noem allemaal maar die dingen die heel reëel zijn en heel benauwend kunnen wezen. En heel beangstigend en een zware last kunnen wezen op een mens. Maar het grondprobleem is, we hebben zonden. Van bedrijf en van nalatigheid. En het komt allemaal voort uit een verdorven bron. Onze godsdienst, onze religie is een zondaarsreligie, gemeente. Niet een godsdienst van brave met de burgerlijke mensen. Niet een godsdienst geschikt voor mensen die een stukje fatsoen hebben overgehouden en die dat graag willen geprezen hebben enzovoort. Maar onze godsdienst is een godsdienst die past op ons zondaars bestaan. En de beleving van de waarheid van de religie is alleen daar waar ook dat zondaars bestaan als een realiteit wordt gevoeld. En beleden. Want om daar nou verlost van te worden. Ik zei al, ik hoef dat niet te herhalen. Dat doet geen mens. Dat is geen mens toe in staat om van dat probleem, voor dat probleem een oplossing te bedenken. Maar dat kwam God doen. Dat kwam God op deze wijze doen, omdat het op een andere manier niet kon. Hier heeft God zich totaal aangepast aan de situatie waarin wij ons met het ganse menselijke geslacht gebracht hebben. En daar heeft de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, zich ook helemaal in aangepast. Omdat wij zondaren zijn en omdat wij leven in het zondige vlees, is Hij gekomen in de gelijkheid van het zondige vlees. Zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Want dat kwam hij doen. En weet u wat dat betekent? Als Jozef die opdracht krijgt om dat kind straks Jezus te noemen. En als op de achtste dag, zoals Lucas 2 vers 21 ons vertelt, dat kind de naam Jezus krijgt. Op het moment dat hij ook besneden wordt en dat zijn eerste bloeddruppeltjes al vergoten worden. Weet u wat dat betekent? Dat hij Jezus zal heten omdat hij Jezus zal zijn. Omdat hij zijn volk komt verlossen, zalig maken van de zonde. Dat betekent dat hij straks gaat nederdalen ter helle. Dat hij onder de toorn Gods wegzinkt in de buitenste duisternis. van God verlaten. Zonde is geen kleinigheid. Zonde is geen geringe zaak. Zonde is niet iets om luchthartig over te doen. Zonde is niet iets om je schouders bij op te halen en te zeggen elk mens is een zondaar en er is niemand volmaakt. Zonde is zo gruwelijk, zo godonterend, zo zielsverwoestend, dat als het om de verlossing van de zonde gaat, dat betekent dat de Zoon van God moet gaan sterven. Met onze zonde hebben wij God onteerd. Hebben we God gekrenkt. En tegelijkertijd onszelf in het verderf gestort. En nog zoveel meer ellende gebracht, ook over anderen. En daar moet een mens van verlost worden. Hoe? Door Jezus. Heb u hem zo al eens nodig gekregen? En is zo zijn naam Jezus voor u al eens van betekenis geworden? Geef mij Jezus, ja. Want ik sterf anders. Mijn zonden zijn een last die me naar het verderf trekken. Als Jezus me niet redt. Ik kan mezelf niet redden, mijn vader kan het al niet en mijn moeder kon het ook niet. En ik kan het mijn kinderen niet geven. Ik moet en mijn kinderen moeten bij Jezus zijn. Kent u die naam? En de betekenis ervan? En de heilige klank daarin? En de verlossing die die predikt? Schuldig staan we in Gods ogen. De Heere moet wel tegen ons toornen, gemeente. Hoe fatsoenlijk we er ook uitzien. En hoe netjes we misschien ook proberen te leven. God moet wel tegen ons toornen. We hebben hem alle reden gegeven om ons voor altijd voor zijn aangezicht weg te doen. En vanavond laat hij het ons horen. U is heden geboren, de zaligmaker, Jezus. En dan mag je naar hem toe. Met al die vuilheid en met al die ongerechtigheid. Ja, met die vuilheid en met die ongerechtigheid. Je moet het hem wel vertellen. Hij zal zijn volk verlossen van hun zonde. Niet in hun zonde. Niet terwijl ze erin zitten en erin doorgaan en denken dat ze erin door mogen gaan. Maar hij komt ze eruit halen. Ervan verlossen. Hen toe-eigenen, verlossen, dat is echt de band met de zonde verbreken en de lust tot de zonde doden. En niet alleen de schuld van de zonde vergeven, maar ook de lust tot de zonde doden en de kracht van de zonde binden. En dat is een werk wat hij nou gedurig maar weer voort moet zetten in het leven van de zijnen. Want hebben ze ooit een keer echt in hem mogen geloven? En is die Jezus naam ooit een keer echt voor hen een evangeliewoord geworden? Een blijde boodschap. Dan zullen ze hem iedere keer weer als Jezus nodig krijgen. Steeds weer gestruikeld, steeds weer gevallen, steeds weer de overgebleven zonde die opspeelt en toch nog kracht doet. En dat werk van Christus moet alsmaar doorgaan, totdat de zonde begraven blijft in het graf. En het nieuwe leven ook volmaakt zal zijn. Nou, en dat kwam Jezus nou doen, zalig maken van de zonde. Kerstfeest en Goede Vrijdag liggen in één verlengde van elkaar. En de beleving van die dingen grijpt ook in elkaar. Je buigt, omdat je het voelt, God veroordeelt mij. Je buigt in het stof. Ik boog mij, zingt McChain. En ik geloofde. En mijn God sprak me vrij. Jezus. Amen. Psalm 111, het vijfde vers. Samen danken. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Wat u geopenbaard hebt en wat beschreven staat en wat gepredikt mag worden als het woord van de levende God. Dat heeft toch ook nodig om toegepast te worden door de Heilige Geest aan de harten, Heere. En wij bidden van u dat u dat genadig doen wilt. U weet wie wij zijn, u weet waar we staan, u weet wat we van deze dingen weten of niet weten. U weet of we daar deze dingen uitgaan, of dat we het belang van deze dingen begonnen in te zien, of dat we er nog totaal onkundig en blind voor zijn. Maar Heere, omdat u dan precies weet wie wij zijn en wat we nodig hebben, willen we aan u vragen of gij ons ook overeenkomstig onze noden wilt geven, zodat het voor ons voor het eerst of opnieuw Kerstfeest mag zijn. Dat we weten, beginnen te weten althans, beginnen te verstaan waarom dat kind moest komen. En waarom dat kind Jezus heet. En waarom Jozef daar geen aandeel in had. En waarom de Heilige Geest over Maria moest komen. En waarom Jozef toch ingeschakeld werd om opvoeder en verzorger voor dat kind te wezen. Het heeft allemaal betekenis, o God. Het heeft allemaal betekenis, het past allemaal in dat plan dat gij gemaakt hebt, dat vastgemaakte bestek waarnaar en waarlangs nu dat gebouw van uw gunstbewijzen bezig is te reizen in deze wereld. Heere, maar open onze ogen voor die dingen en geef dat we daar vermaak in zullen hebben. Vermaak, heilig vermaak. En dat we er onze vreugde in beleven, ja, dat we er onze zaligheid in mogen ontwaren. Zegen ons, Heere, en breng ons nogmaals samen op de dag van morgen, als we nogmaals naar het kerstevangelie mogen horen. Bereid ons daartoe ook uw zegen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de lofzang van Maria het eerste en het tweede vers.
Thank you.
Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.